Welkom bij de Omdenken podcast. In deze podcast luister je elke week mee met de openhartige gesprekken die Bertolt Gunster voert met mensen over hun problemen. Samen onderzoeken ze wat ze kunnen doen om het probleem kleiner te maken of zelfs te laten verdwijnen. Soms kan dat door het gewoon op te lossen, maar vaker zul je een verwachting of een zelfbeeld moeten loslaten. In sommige gevallen kun je niks anders doen dan waarnemen dat het probleem er nou eenmaal is. En af en toe kun je het probleem omdenken.
Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Vertel, hoe heet je en wat doe je?
Mijn naam is Martijn. Ik ben 45.
Moet je erover nadenken?
Ja, ik moet er een beetje over nadenken, ja.
Op een gegeven moment heb je een leeftijd, dan ja. Weet je het niet meer zo goed, hè?
Nee, inderdaad.
Maar goed, je bent 45. Ja. Martijn?
Ik heb twee kinderen, een jongen van 11 en een meisje van 8. En ik woon in Vlaanderen, in België.
Nou, dit even als een soort eerste korte kennismaking. Wat is je vraagstuk, je probleem?
Mijn moeder heeft Alzheimer, in een gevorderd stadium ondertussen. En samen met mijn broers is altijd een van ons daar elk weekend. En ik neem me altijd voor om geduldig te zijn en ja, me niet te
neem
laten
irriteren. Neem je voor?
Ja, nou ik
zie al een probleem opdoemen hier.
Laat ik het zo zeggen. Ik ga er altijd wel met open... Nee, misschien eigenlijk niet. Ik ga er naartoe met de intentie om er te zijn voor mijn ouders.
Ja.
Mijn vader leeft ook nog. Wonen nog thuis allebei.
Zij is in een aardig ver voor de stadium al, zei je.
Ja.
En dat betekent dat hij dus ook aardig wat zorg aan haar heeft, hè?
Dat klopt, ja. En ik wil er oprecht wel voor hen zijn om hen te helpen en om hen te ondersteunen. Maar ik raak in zo'n weekend altijd verschrikkelijk geïrriteerd door het gedrag van mijn moeder, vaak.
Niet van je vader?
Soms ook wel een beetje, door de dynamiek tussen mijn ouders.
Maar het is echt je moeder die voor je gevoel het bloed onder je nagels vandaan haalt. Mag ik dat zo zeggen, of is het
ja,
iets te sterk?
Ja, dat is een tikje aan de sterke kant, maar laten we het even zo noemen, ja.
Ja.
En ja, het is niet terecht ergens, omdat ik weet dat ze er niks aan kan doen. Maar er zijn eigenlijk twee dingen. Mijn moeder die vraagt natuurlijk ontzettend veel, omdat ze het is mist in haar hoofd.
En met vragen bedoel je vragen in de zin van aandacht, bedoel je dat?
Ja, ook. Ze vraagt aandacht.
Of letterlijk vragen.
Ze vraagt heel veel dingen opnieuw, van wanneer ga je weer weg, als je er net 20 minuten bent. Of hoe is het met je? En dan 6 keer per maaltijd of zo. En dat is allemaal heel logisch. Ik bedoel, dat hoort bij het ziektebeeld
van Alzheimer. Kan je haar niet kwalijk nemen?
Ook schenk je koffie in, als je koffie aan het inschenken bent. Dus ze vraagt heel veel naar de bekende weg. En op die manier dus ook veel aandacht. Ze is ook heel dwingend in haar gedrag en onrustig. Bijvoorbeeld als je rond etenstijd wil een wandelingetje maken, dan maak ik eten en het is dan bijna klaar. En dan is mijn moeder naar buiten, wat ook niet helemaal de bedoeling is. Want ja, mensen, ze is tot nu toe nog niet verdwaald, maar eens zal de eerste keer zijn. Dus dit is... Wat ook altijd super irritant is dat je dan wil mijn moeder een wandelingetje maken. Dan zijn we onderweg en dan denken we, oké, dat combineer ik dan even met een winkelbezoekje. En dan zegt ze, als we daar zijn, van ja, moeten we weer naar huis, want je vader zit op ons te wachten. Dus het is, ze willen altijd ergens
zijn. Moet op haar manier.
Ja, dat.
Ja, nou laten we, want het lastige is nu, lijkt mij, omdat ze gewoon qua psychische gesteldheid achteruit gaat, dat je allerlei dingen niet meer van haar kunt verwachten. Dus het lastig is om dingen kwalijk te nemen, want ze kan dat niet leren. Nee. Ze snapt dat niet. Dus ik wil even met je spoelen naar een tijd dat ze geen Alzheimer had. En hoe dat toen tussen jullie ging. Want ik neem aan dat hier een geschiedenis vooraf gegaan is.
Ja.
Dus beschrijf eens, hoe was je moeder hiervoor? En hoe ging het toen tussen jullie?
Mijn moeder was altijd wel een warme vrouw. Ik kon eigenlijk bij haar beter terecht dan bij mijn vader als ik ergens mee zat. Maar ook wel, en dat realiseer ik me eigenlijk de laatste sinds ze ziek is. Ze was ook altijd wel wat oppervlakkig in de zin van, ze liet nooit het achterste van haar tong zien in de zin van wat ze ergens van vond of zo. Verschool zich ook wel vaak achter wat, zoals het hoorde, een woord als keurig of netjes, dat verbind ik wel met mijn moeder. Ze was wel een fijne moeder in de zin dat ik in mijn middelbare schooltijd heb ik een paar keer dingen gedaan. Zoals ik werkte toen bij de Wereldwinkel, had een project opgestart, dat was hartstikke succesvol. En dat groeide een beetje boven mijn hoofd. En mijn moeder had ook kunnen zeggen van, ja jongen, je lost het maar op. Maar ze heeft op de achtergrond heel meegeholpen eigenlijk. Dus daar ben ik haar wel heel dankbaar voor, dat ze mij op die manier toen heeft ondersteund en liefdevol ondersteund, zeg maar. Maar wat mijn moeder ook wel heeft gedaan, en dat is opnieuw iets wat ik me eigenlijk realiseer nu ik dat gedrag bij haar versterkt zie terugkomen, nu ze Alzheimer heeft, is zaken geminimaliseerd. Als ik zei van ik vind het niet leuk dat je dit doet, dan was haar antwoord altijd iets in de zin van stel je niet aan of
maak als je jij zei ik vind het niet leuk wat jij doet tegen
ja,
je moeder.
Ja, ja of als, ja, als ze iets tegen me zei wat ik niet zo sympathiek vond Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen op een gegeven moment dat ze, toen ik in mijn studententijd, ging ze er altijd vanuit dat ze in mijn bed mocht liggen als ze bij mij, dus dan moest ik op de grond slapen in mijn studentenkamer en dat zij in mijn bed ging liggen. Als ik daar dan iets van zei, ik vind dat niet zo fijn, waarom moet dat? Ja, dan kon ze zo reageren van, doe niet zo raar. Dat hoort toch zo of zoiets, weet je wel. Of een beetje minimaliseren van gevoelens niet serieus nemen.
Nou, wat als jij iets niet wilde, mm-hmm. wat zij wel wou.
Ja.
Of als jij iets wel wilde, zoals even bij een winkel naar binnen gaan.
Ja.
En zij niet wilde, dan won zij, zeg maar.
Ja.
Jouw wil werd gebagatelliseerd ook.
Ja, dat is toch wel het gevoel dat is achter, ja.
En dan kan ik me voorstellen dat je het niet gezien voelde.
Dat klopt, ja.
En uit de voorbeelden die je tot nu toe geeft, trek je de conclusie dat dat niet met hele traumatische gebeurtenissen gepaard gegaan
is. Nee, ik heb geen ongelukkige jeugd gehad.
Nee, ze bij de Wereldwinkel hielp ze je, ze was er voor je, ja. Ze is keurig.
Ja.
Je ouders zullen jou te eten gegeten hebben. Ja. Er zijn geen zware trauma's,
nee.
Maar het is wel een optelsom van een heel lang patroon van je niet gezien voelen.
Ja, dat is,
dat goed samengevat?
Dat is prima samengevat, ja.
En nou ben je bij je moeder en dan ben je daar een heel weekend zelfs,
ja,
begrijp ik.
Dat ik ver weg woon.
Ja, maar ja, dat is de ellende van ver weg wonen. Dat je niet even binnen kunt lopen, dat je weg kunt gaan als je het zat bent. Want dat doe je dan niet, dan blijf je hangen.
Ja.
Want even voor de geografisch, hoe lang is dat rijden dan vanuit iets ten oosten van Antwerpen?
Met de auto is
drie uur, denk ik.
3,5 uur. Soms
drieënhalf uur.
Met de trein en dan is het 5 uur. Het zijn altijd wel grote.
Hoe vaak ga je?
Ongeveer 1 keer per maand.
1 keer per maand?
Ja.
En dan ga je dus een heel weekend.
Ja.
En dan vertrek je vrijdagmiddag?
Ja, of zaterdag. En dan blijf ik tot maandag. Er zit altijd wel een weekdag
tot
bij.
Tot maandag?
Ja.
Je blijft bijna altijd twee overnachtingen?
Ja. Behalve in coronatijd, toen kon het niet. Toen was het zaterdag heen en zondag weer terug.
Ja. En je kinderen dan? Die zijn dan bij jouw ex?
Ja.
Of,
Die gaan soms mee, maar ja, ik ga er eerlijk gezegd vanuit dat ze daar niet zoveel aan hebben. Ze vinden het wel leuk om oma af en toe eens te zien. Maar dat is namelijk ook nog zoiets. Ze zit altijd de kinderen aan te sturen.
Ik trek er een heel... Dit is een podcast, leven luisteraars. Ja. Opeens kwamen er alle emoties door je gezicht heen.
Ja, dat vind ik echt heel hinderlijk.
Ik merk je lichte woede.
Ja, dat vind ik echt heel storend. Dan,
vertel eens.
Nou, ik heb al gezegd, ze zijn 11 en 8. Dus die kunnen wel wat.
Ja.
Maar als mijn moeder dan... als ze dan yoghurt pakken of iets uit een pak uitschenken... dan zegt ze tegen mij van... kijk je wel even of dat goed gaat? Ja, of kun je dat wel lezen wat er op dat melkpak staat? Weet je wat, dat soort dingen. Dan denk ik van, mam, kom. En ze heeft zelfs mijn dochtertje een keer aan haar haar getrokken, aan haar paardenstaart, toen ze wilde voorkomen dat zij over zou steken, terwijl het geloof ik vrij was. Maar toen zei ik ook tegen mijn moeder van, dat doe je niet. En toen zei ze dus inderdaad ook weer zoiets van, stel je niet aan, inderdaad. En toen ben ik echt al kwaad op haar geworden.
Oké, wat heb je toen gedaan?
Ja, toen ben ik echt boos op haar geworden. En ik ben verder gewoon met haar de stad in geweest en zo. Maar ik was echt wel kwaad. En dat is op een gegeven moment weggegaan. Ik bedoel, dat helpt toch niet om daar met haar over te hebben. Ja.
Want ze snapt dat niet. Ze geeft er geen blijk van het te willen begrijpen.
Nee, maar en ondertussen kan ze dat denk ik ook niet meer.
Dat is het lastige van nu.
Ja, dat is het lastige van nu.
Maar dat was anders dan toen jij 15, 20, 25, 30 was natuurlijk.
Ja.
Of studeerde en op kamers woonde en op de grond moest gaan liggen. Terwijl zij het volkomen normaal vindt om jouw bed te gebruiken.
Ja.
Eens per maand ben je er.
Mm-hmm.
Met twee overnachtingen.
Mm-hmm.
En je hebt één broer, zei je ook, hè?
Twee
broers. En je noemde één broer die helpt?
Allebei.
Of ze helpen allebei?
Maar mijn oudste broer die neemt wel het leeuwendeel van de zorg voor zijn rekening. En dan heb ik nog een andere broer.
Want die is dan nog vaker dan jij bent,
ja,
begrijp ik.
Ja, dat klopt. En voor hem is het ook heel vermoeiend.
Deed je deze intensiteit van bezoeken, had je die ook al voordat je moeder Alzheimer had?
Nee.
Dat is toegenomen?
Ja. Het is ook wel een plicht, vind ik ergens, om voor je ouders te zorgen als zij dat nodig hebben. Zoals zij ook voor jou hebben gezorgd toen wij het nodig hadden.
Deze paar zinnen roepen heel veel vervolgvragen op. Maar ik ga even helemaal in je afweging mee nu.
Ja.
Ja, misschien een stomme vraag, maar... Als je onderweg bent van Vlaanderen naar Leeuwarden, je zit in de auto of je bent met de trein, heb je daar dan zin in, zo'n weekend? Wat gebeurt er nu terwijl je... Vertel me wat er gebeurde terwijl je nadacht over de antwoord. Wat gebeurde er in je hoofd?
Nou, meestal zeg ik dan als ik niet direct antwoord wil geven... weer een eerlijk of een aardig antwoord. Ja. Nee, daar heb ik eigenlijk niet zo'n zin in, nee.
Je gaat met tegenzin, mag ik dat zeggen? Dit vind je moeilijk toegeven, hè?
Ja.
Wat gebeurt er? Opnieuw wil ik weer weten, wat gebeurt er nu weer in je hoofd?
Ja, dat vind ik ook een beetje... Ik vind de reis fijn. Ik vind het wel fijn om op reis te zijn.
Ja.
Maar ik vind het... Ik kan daar niet mijn gang gaan.
Je hebt er gewoon geen zin in. Maar
dat durf ik inderdaad niet toe te geven.
Dat durf je niet toe te geven, hè? Dat is interessant. Waarom durf je dat niet toe te geven? Oké, wacht even. We zijn het eens. Je hebt er geen zin in. De reis maak je wel wat leuks van. Ja. Dan ben je daar. Ja. Waarschijnlijk overleef je wel. Ja. Je gaat er niet dood van. Mm-hmm. Maar je vindt het gewoon niet leuk.
Nee.
Maar dit vind je moeilijk om toe te geven.
Ja.
En nou zijn we volgens mij bij iets wat vrij fundamenteel en ook de kern is. Waarom vind je het moeilijk om dat toe te geven?
Omdat ik het ondankbaar vind of zoiets.
Kom je nu in een gebied in je brein waar je niet eerder geweest bent?
Ja.
Dit heb je zelf nooit durven afvragen. Ik vind het gewoon niet leuk. Hoe zit dat?
Nee, dat heb ik me inderdaad nooit durven afvragen, nee.
Want als je zoon bent, dan...
Zorg je voor je ouders. Ja.
Want je houdt van ze en het gaat vanzelf. Ja. Ze hebben je het leven gegeven. Uh-huh. Ze hebben hun best gedaan. Uh-huh. En ze hielden van je. En je betaalt dat terug door van hun te houden en je best terug te doen.
Ja.
Dat is het spel.
Ja. Ik kan nog altijd op een bepaalde manier op hen rekenen. En dat is zoiets... je zegt het op een manier van... dat zou je best eens in vraag mogen stellen. Maar dat komt niet in mij op om dat in vraag te stellen. Nee.
Dat zijn we nu aan het doen. Ja, en hoe is dat?
Ongemakkelijk. Dat zit ondankbaarheid, zit daar onder. Alsof ik hen niet dankbaar ben.
Als je bij een winkel bent en jij wil even naar binnen. Uh-huh. En je moeder zegt, nee, we gaan nu naar huis. Uh-huh. Je vader zit op ons te wachten. Uh-huh. En je ergert je dan licht. Dan vind je eigenlijk dat je ondankbaar bent op zo'n moment.
Ja.
Wat doe je nou zo moeilijk?
Ja, ik zou eigenlijk moeten kunnen meebewegen, ja.
Ja, je bent een ondankbare zoon.
Ik ben een ondankbare zoon dan, ja.
Ja. Zij deden iets voor jou en daarna doe je vanzelf iets voor hun terug.
Ja.
En die schuld is eigenlijk nooit afgelost.
Inderdaad.
Daar kom je nooit van af.
Nee.
Nou, wat nu? Ja.
Ja.
Wat nu? Praat nu met een man van 45. En misschien denk je als je luistert dat je 20 of 30 of 40 bent. Dat je nou op een gegeven moment dat gedoe met je ouders is voorbij. Nou, mensen die de podcast een beetje kennen mijn eigen zoektocht. Een beetje tot mijn 55. Ze heeft me dit... Vooral de laatste 10 jaar, van mijn 45 tot mijn 55, ontzettend bezig houden. Omdat ik maar niet loskwam van het gedoe met mijn moeder. En ik snapte niet hoe het werkte. Tot ik er op een gegeven moment voor mezelf achterkwam. Ik probeer alsmaar, bij mij was het niet ondankbaar. Bij mij was het een lieve zoon. Ik ben een lieve zoon, zei van mijn moeder. Mm-hmm. En mijn moeder zei ook van jongs af aan altijd, je bent een stoute jongen. Dat zei ze ook nog toen ik 53 was. Dus mijn woorden zijn iets andere woorden. Je moet ontzettend oppassen met vergelijkingen maken. Mm-hmm. Maar... dat je als kind een schuld hebt in te lossen en dat jij het leven hebt gekregen en daar iets voor terug moet doen, dat is een heel diep gewortelde overtuiging en een gevoel. En daar is op zich ook niks mis mee. Jij was afhankelijk van hen en zij worden afhankelijk van jou. Zo doen wij mensen dat. Uh-huh. Dus, en dat zo gaat, oké. En dat we daarvoor kiezen, prima. En het moeilijke was, ik heb mijn moeder ook en mijn moeder niet willen laten vallen. Nou, als ze bekijken het maar, dan ben je van het probleem af. Dat wou ik niet.
Ja, dat wil ik ook niet, nee.
Nee, precies. Dus daarom ontstaat zo die worsteling. Nou, wat mij hielp, en die gedachte wil ik je meegeven, is zien, ik ben alsmaar bezig te bewijzen of ik een lieve zoon ben. Hm. Jij bent alsmaar voor jezelf aan het bewijzen dat je een dankbare zoon moet zijn. Dat het vanzelf moet gaan. Nou, dat is een interne strijd. Heeft je moeder helemaal niks mee te maken. Dat ben jij in jezelf aan het doen. Dat is een intern gevecht.
Dat klopt.
En dan kan je mee stoppen.
Nou, dank je.
Doe dat dan.
Ja.
Jij draagt het kruis dat jij een dankbare zoon moet zijn, alsmaar. Dan probeer je alsmaar te bewijzen. Dat lukt alsmaar niet. Laat het kruis liggen en zeg je of ik een dankbare zoon of ondankbaar ben. Het doet er niet toe.
Ja, de vervolgvraag is natuurlijk hoe dan?
Door in te zien dat je alsmaar je best doet om het te doen. En dan kun je dus mee stoppen. Je kunt dat hardop zeggen naar hun toe. Ik heb het hardop uitgesproken naar mijn moeder, maar dat hoeft niet. Maar het gaat erom vallen dat je hardop naar jezelf uitspreekt. Ik ga vanaf vandaag nooit meer bewijzen... voor hun of voor mezelf, dat ik een dankbare zoon ben. Dat hoef ik niet meer te bewijzen. Ik stop met dat spel spelen met mezelf. Daarnaast blijf ik wel gewoon voor hun zorgen. En dat doe ik met tegenzin en dat is niet erg. En daar zit de bevrijding, wat mij betreft. Ik doe dat met tegenzin. Het is namelijk gewoon niet leuk daar. Er zijn geen slechte mensen.
Nee,
maar je vindt het gewoon niet leuk. Ja, dit vind je nog steeds moeilijk om te erkennen dat je het niet leuk vindt. Want jij wil een dankbare zoon zijn.
Ja, je zegt, ik hoor wat je zegt, maar het komt niet binnen in de zin van dat ik een opluchting voel van, oké, dan pak ik het zo wel aan.
Nee.
Ik denk nog altijd van, oké, als het zo makkelijk was, had ik het al lang zelf kunnen oplossen.
Dit is niet makkelijk.
Nee.
Dit is nog steeds heel erg, emotioneel heel erg moeilijk, omdat je de illusie los moet laten dat jij een dankbare zoon bent. Dat ben je niet. Het gaat helaas niet vanzelf. Je bent niet zo dankbaar dat je vanzelf in overvloed, dat de emmer overgutst, allemaal liefde en aandacht en tijd terug. Nee, daar is het met jouw ouders gewoon niet leuk genoeg voor. Helaas, pech gehad. Ja, dan moet je heel erg op kouwen op deze woorden van
mij.
Ja,
ik vind dat het voelt bijna als verraad als ik dat zou, dat zou beamen.
Ja, maar je komt er niet onderuit, want ik beschrijf alleen maar de feiten. Je vindt het daar gewoon niet leuk. Je doet het tegen je zin. Ja, ik vind de reis wel leuk. Schijt eruit. Dat is toch treurig? Ja, je maakt het leuk. Je maakt het dragen. Je vindt het gewoon niet. Omdenken begint altijd met dat je de feiten onder ogen ziet. Erken, omarm de feiten. Je vindt het gewoon niet leuk daar. En daar is niks mis mee. Alleen voor jou wel. Want jij denkt nu, ja, maar als ik dat erken als feit, dan ben ik een ondankbare zoon. Dat wil ik niet zijn.
Ja, wacht. Zo makkelijk gaat dat niet, hoor.
Ja, zo makkelijk gaat dat wel. Ja, ik heb er ook een aantal jaren over gedaan. Maar op het moment dat je het inzicht hebt. Ik zie jou het inzicht hebben met je verstand. Doordringt in je gevoel. Mm-hmm. Dat duurt even. Mm-hmm. En ik durf te zeggen, maar ik heb de aanname, laat ik het zo zeggen, dat je al heel erg lang, van jongs af aan, je best doet om een dankbare zoon te zijn.
Ja,
maar dat lukt niet gewoon. Het is het zoeken naar een heilige graal, die ga je gewoon nooit vinden.
Nou, het is nooit genoeg inderdaad. Het is wat je eerder zei, de schuld is nooit ingelost. Maar om nu te zeggen, om nu te erkennen van ik vind het daar niet leuk, vind ik moeilijk hoor.
Ja, dat zijn gewoon de feiten, hè?
Ja, eigenlijk wel.
Nou dan, leef met de waarheid.
En dan, nu? Ik bedoel, ik
vind het braaf fijn. Gaan, je best doen. En als zij opnieuw bij de winkel en jij wil naar binnen en zij niet. Ik denk, fucking irritant, maar goed, nam maar niet naar binnen. Is niet erg, dan ga ik wel met haar mee. En op dat moment ben jij niet een ondankbare zoon. Op dat moment ga je gewoon met haar mee naar huis, naar je vader. Je vindt het niet leuk, maar dat is geen grote ramp, want die winkelbezoeken, zo belangrijk is het ook weer niet. En dan laat je het gewoon gaan, klaar.
Ja, het gaat over gedrag.
En niet over identiteit, precies. En je kunt gewoon dingen tegen je zin doen en daar is niks mis mee. Dat heet dan gewoon corvée in het leven. Nou, je vindt van jezelf, samen met je broers, dat je er voor je ouders moet zijn. Dat is prima. En of het plicht is, of het hoort, of een schuld hierin los. Maakt allemaal niet uit hoe het heet. Dat doe je gewoon en dat doe je dan tegen je zin. Ach, soms valt het dan mee. Soms is het misschien af en toe nog wel eens een keer leuk ook. Maar dat zijn dan leuke meevallers. Maar je hoeft niet elke keer heel erg het gevoel te hebben, oh, wat ben ik een dankbare zoon. Want dat gaat je niet lukken.
Oké.
Okay. Dit kost tijd, hè?
Ja, dat,
om het echt.
Het is aan het inzinken. Maar het is het feit dat ik mag zeggen dat ik dat tegen mijn zin doe. Dat is wel een dingetje.
Het voelt als verraad, hè?
Ja, verraad naar mijn ouders.
Maar horen van hun ouders te houden. Zo werkt dat in de natuur.
Maar je moet.
Vertellen wij elkaar. Maar soms heb je gewoon ouders bij wie dat niet zo goed lukt. Dan klikt dat niet zo.
Ja, maar dat is het toch ook niet helemaal. Want ik hou wel van ze. Alleen, ik heb ook wel eens ergens gelezen. Volgens mij is dat een wijsheid van een grote naam. Die ik dus vergeten ben. Ja. Maar je moet op een gegeven moment je ouders vermoorden. Of de band lossnijden eigenlijk. Dus karaktermoord plegen op je ouders en om vrij te zijn als kind.
Ik sluit me bij die woorden aan. Ja. Je moet uit de rol van zoon kunnen stappen. Ja. Om daarna op een gelijkwaardige, oké manier verder te kunnen gaan.
Maar onze relatie is niet gelijkwaardig. Ik ben altijd het kind daar.
Ja, maar dat doe je zelf voor mij. Doordat je alsmaar dankbaar moet zijn van jezelf. Ja. Stap uit die, jij kan uit die rol stappen.
Nou, dat doe ik dus inderdaad zelf al mee, maar ik wist niet waar het hem in zat.
Hierin,
zeg jij.
Ja.
Oké.
Okay. Kijk, je moeder zal nog steeds proberen te duwen om een soort pijnpunt, dat je dankbaar moet zijn, dat weet ik veel. Je ouders zitten wel in dit patroon, maar jij kan er gewoon uitstappen.
Door tegen mezelf zeggen dat ik niet meer dankbaar hoef te zijn.
Jij hoeft niet meer de dankbare zoon te spelen.
Oké. Okay. Het komt nu verstandelijk binnen op niveau 1. En het moet even indalen naar.
Ja, ik kan me voorstellen, als je die hele reis tot nu toe, dat je in de auto zat en dat je dan tegen jezelf zei, nou, ik doe dit, uh-huh. Ik ben dankbaar, ik doe het voor mijn ouders. Dat je zelf alsmaar dat verhaal zat te vertellen. Nou, wat ga je nu doen tussen Antwerpen en Leeuwarden? Nou, onderweg stop je bij benzinestation, koop een kopje koffie en die dialoog is gewoon niet meer gaande. En af en toe, als je al denkt aan dat je er straks bent en ja, een beetje met tegenzin. Maar god, ik doe het voor mijn ouders en dat is verder prima. Doe ik verder niet te moeilijk over. Daarna is het leeg. Je hoeft niet meer alles maar onderweg te denken. Kijk, ik denk ook dat je zelf feliciteert met die hele lange reis. Dat je denkt, ik heb het ervoor over en ik ga gewoon. Ik ga heel erg rijden, ik ga 2 overnachtingen. Zie je hoe dankbaar ik ben? Je probeert een soort verhaal jezelf de mouw op te spelden. Nou, het is niet goed gelukt. En dat hoeft allemaal niet meer.
Ik had zelfs niet eens door dat ik mezelf een verhaal aan het op de mouw aan het spelen was.
Nee, dat had ik ook niet door. Ik was ook bezig lieve zoon te spelen. En dat had ik ook niet door van mezelf. Ik dacht gewoon, ja, dat hoor je zo te doen, dacht ik.
Ja, inderdaad.
Nou, je klinkt nog niet erg dankbaar.
Nou,
je gaat niet juichend het pand verlaten.
Nee, het is meer zo dat ik nu denk van, oké, dat moet eventjes binnenkomen.
En voelt het wat triestig, mag ik dat zo zeggen? Hoe voelt het?
Misschien een beetje een triest gevoel. Klein beetje, maar
als ik bij jou verplaats, vanuit mijn eigen geschiedenis ook, maar als ik bij jou verplaats, ik kan me voorstellen dat het een beetje een leger gevoel geeft, omdat je een soort romantisch ideaal of een fijn zelfbeeld over wat voor zoon je bent of zou kunnen zijn, dat je dat moet loslaten. Dat is gewoon niet fijn. Daardoor denk je gewoon wat minder fijn over jezelf.
Ja, daar zit ook wel iets in. Dat raakt ook wel iets aan, ja. Wat je nu nog zegt, ja. Maar het is ook wel een opluchting dat dat niet erg is of zo. Alleen niet erg.
Jo, ik heb het ook. Dus dat scheelt. En heel veel kinderen hebben precies dit met hun ouders. Dat ze ontzettend hun best doen. En daar mag je dus mee stoppen. Terwijl je wel kunt door blijven gaan met de dingen die je wel gewetensvol wilt doen. Want daar is niks mis mee. Dat vond ik ook voor mezelf een bevrijding. Dat ik niet radicaal hoefde te breken. Of dat ik hoefde niet heel boos te zijn op henzelf. Of mijn moeder. Het was vooral een interne gevecht.
Ja.
Nou, dan wens ik een hele fijne autoritten toe.
Dank je wel.
Graag gedaan. En dat het mogen door blijven in daden.
Dat lukt wel, denk ik.
Wil je meer leren over omdenken? Lees dan eens een van onze 13 boeken. Begin bijvoorbeeld met het kleine rode boekje, want daarin lees je in een notendop wat omdenken is en hoe je dat doet. En wil je daarna meer de diepte in en meer leren over de matrix? Dan is het boek Zoals verwacht loopt alles anders een goede keuze. We hebben ook nog boeken over opvoeding en communicatie. En we hebben boeken die voor en door kinderen gemaakt zijn. Nog uren leesplezier dus. Kijk op omdenken.nl/winkel. Omdenken.nl/winkel.